zijn vandaag 3 collecten. Deze is voor de kerk, de tweede voor de hulpverlening en de derde voor het orgelfonds. Maandagavond is er gelegenheid voor muntuitgift in de consistorie. Woensdagavond zal de jonge lidmatenkring bijeenkomen om 7:45. We komen samen bij Gijs Bettine van Putten. En donderdagavond is er kerkraadsvergadering. Bezoek welkom om 8:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur. In de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij gaan samen zingen op Psalm 54 en daarvan het tweede vers, want vreemden steken het hoofd omhoog. Tot mijn verderf, ik zie tirannen om mij te doden samenspannen. Zij stellen God zich niet voor het oog. Zie, God die nimmer mij vergeet, is mij een helper in mijn lijden. Hij voert hen aan die voor mij strijden en ondersteunt mij in mijn leed. 54, het tweede vers. Met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet van God waarna wij zingen uit Psalm 24 en daarvan het derde vers, die zal door zeren gunst geleid en zegen en gerechtigheid van God, de God zijns heils ontvangen. Dit is Jacobs, dit is het vroom geslacht, dat naar God vraagt, zijn wet betracht en zoekt zijn aanschijn met verlangen. Daarna openen wij Gods woord in 1 Samuel 23 en lezen met elkaar de versen 1 tot en met 18. We luisteren naar de wet des Heren, we zingen Psalm 24 vers 3. Daarna lezen wij samen 1 Samuel 23 de versen 1 tot en met 18.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. mijn boodschap te David, zeggende, zie, de Filistijnen strijden tegen Kehila, en zij beroven de schuren. En David vraagde de Heere, zeggende, zal ik heen gaan en deze Filistijnen slaan? En de Heere zeide tot David, ga heen, en gij zult de Filistijnen slaan en Kehila verlossen. Doch de mannen van David zeiden tot hem, zie, wij vrezen hier in Juda, hoeveel te meer, als wij naar Kehila tegen de Filistijnen slagorde gaan zullen. Toen vraagde David de Heere nog verder, en de Heere antwoordde hem en zeide, maak u op, trek af naar Kehila, want ik geef de Filistijnen in uw hand. Alzo toog David en zijn mannen naar Kehila, en hij streed tegen de Filistijnen, en dreef hun vee weg, en hij sloeg onder hen een grote slag. Alzo verloste David de inwoners van Kehila. En het geschiedde, toen Abjetar, de zoon van Achimelech, tot David vluchtte naar Kehila, dat hij afkwam met de efod in zijn hand, als zo te kennen gegeven werd dat David te Kehila gekomen was, zo zei de Saul, God heeft hem in mijn hand overgegeven, want hij is besloten, komende in een stad met poorten en grendels. Toen liet Saul al het volk ten strijde roepen, dat zij aftogen naar Kehila, om David en zijn mannen te belegeren. Als nu David verstond, dat Saul dit kwaad tegen hem heimelijk voorhad, zeide hij tot de priester Abjetar, breng den efod herwaarts. En David zeide, Heere, God Israëls, uw knecht heeft zekerlijk gehoord, dat Saul zoekt naar Kehila te komen en de stad te verderven om mijnentwil. Zullen mij ook de burgers van Kehila in zijn hand overgeven? Zal Saul afkomen, gelijk als uw knecht gehoord heeft? O Heere, God Israëls, geef het toch uw knecht te kennen. De Heere nu zeide, hij zal afkomen. Daarna zeide David, zouden de burgers van Kehila mij en mijn mannen overgeven in de hand van Saul? En de Heere zeide, zij zouden u overgeven. Toen maakte zich David en zijn mannen op, omtrent 600 man, en ze gingen uit Kehila, en zij gingen heen, waar zij konden gaan. Toen Saul geboodschap werd, dat David uit Kehila ontkomen was, zo hield hij op uit te trekken. En David bleef nu in de woestijn, in de vestingen, en hij bleef op de berg in de woestijn Zif. En Saul zocht hem alle dagen, doch God gaf hem niet over in zijn hand. Als David zag dat Saul uitgetogen was om zijn ziel te zoeken, zo was David in de woestijn Zif in een woud. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en ging tot David in het woud. En hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem, vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël. En ik zal de tweede bij u zijn, ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heeren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis.
Het woord van God dat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte 1 Samuel 23, de versen 16 tot en met 18. 1 Samuel 23, de versen 16 tot en met 18, waar wij het woord van God als volgt lezen. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op, en hij ging tot David in het woud, en hij versterkte zijn hand in God. En hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden. Maar gij zult koning worden over Israël, en ik zal de tweede bij u zijn. Ook weet mijn vader Saul zulks wel. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Vragen wij de zegen van de Heer over de bediening van zijn woord. Heere God des hemels en der aarde, er is geen betere plaats op aarde dan te komen in de tent der samenkomst. Afgelopen donderdag hebben we daarvan mogen horen hoe daar onder het volk Israël een tent der samenkomst was. Waar in het begin iets gaat oplichten van de eredienst die we tot op de dag van vandaag nog mogen hebben. Om op te mogen gaan onder de verkondiging van uw woord, het zij dat we hier in dit kerkgebouw aanwezig zijn, of dat we thuis mee mogen luisteren dichtbij en ver weg. En Heere, dat het dan ook opnieuw eens een tent der samenkomst zou mogen zijn. Want daar waar uw woord wordt gepredikt, daar waar uw woord recht wordt gepredikt, dat is toch de plaats waar u wil afdalen, o God, tot een zondaarsvolk. En dat is toch diezelfde plaats waar een zondaarsvolk tot uw genadetroon mag naderen om uw zegen af te smeken. En wat zou het nou groot zijn als we deze morgen eens samen zijn gekomen, niet alleen als gemeente, maar dat we door de werkingen van de Heilige Geest, door de bediening van het woord, eens zo heel persoonlijk een samenkomst mogen beleven tussen u en onze ziel. Wat wordt dan het huis des gebeds, wat wordt dan de prediking des woords, onvergetelijk, als in de tent der samenkomst met u, Vader, Zoon en Heilige Geest, samen mogen komen. Dat er niets meer tussen ligt en dat het goed is in uw huis om gemeenschap met God te oefenen. Om alles in het gebed aan u voor te mogen leggen, zoals we dat in deze ogenblikken mogen doen. En om dan straks na het gebed stil te luisteren naar het onderwijs wat vanuit de hemel door middel van de prediking van het woord tot de gemeente wordt gebracht. O zalige instelling van u, dat u dat zo hebt gewild, Heere, om door de verkondiging van het woord op uw dag samen te brengen, opdat uw volk samen mag komen en samen mag wonen voor het heilig aangezicht des Heren. Maar Heere, om de diepe betekenis daarvan te leren verstaan, moeten we wederom geboren worden. Dan zal er toch een geestelijke band moeten komen en tussen ons en tussen u. En die band is er niet. Ja, die band was er wel, in het paradijs. Wat was het paradijs werkelijk een tent der samenkomst, die hof van Ede, waar u kwam tot de mens en waar de mens mocht komen tot u. Er lag niets tussen, maar sinds onze diepe val in het paradijs is onze schuld ertussen gekomen. We kunnen geen gemeenschap met u hebben, Heere. O, geef ons dat toch eens te verstaan, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Onze schuld, Heere, die grote kloof tussen u en onze ziel, en dat ligt niet aan u, Maar dat ligt aan ons, wij zondaren, die dagelijks onze schuld groter maken. Onze schuld is weer groter geworden dan afgelopen zondag toen we hier waren. En het maakt elke dag dat we onze schuld groter maken het onmogelijker om in gemeenschap te treden met u. Leer ons dat toch, Heere, opdat we toch gaan verstaan dat we iemand nodig leren krijgen die die schuld kan wegnemen, die ene weg om gemeenschap met God te hebben. En dat is niemand anders als de Heer Jezus Christus, die zijn dierbaar bloed heeft gegeven tot betaling van de schuld, tot wegneming van die zonde, die ervoor gezorgd heeft dat er een vlak veld gekomen is tussen u en de zondaar die zalig wordt. En geef ons dat te verstaan, dat hebben we nodig, Heere. Met minder kunnen we niet leven en niet sterven, maar meer is ook niet nodig. Leer ons dat toch en geef dat we zo in de tender samenkomst samen mogen zijn. Wilt u het ons leren, Heere, dat u, Heer Jezus, de weg, de waarheid en het leven bent en dat u het gezegd hebt, niemand komt tot de Vader dan door mij alleen. Wilt u dan plaatsmaken in ons aller hart voor de Heer Jezus Christus. En u weet, Heere, wie eruit zien naar hem, wie dorsten en hongeren naar de gerechtigheid, die het van verre zien liggen, maar die geen armen hebben om het te omhelzen, die geen voeten hebben om te komen. Maar Heere, wilt u ze naderbij trekken en dat ze Christus mogen leren kennen, dat ze Christus door een waar geloof mogen leren aannemen en omhelzen en toe-eigenen, dat ze afgesneden mogen worden van Adam en ingelijfd mogen worden in Christus en dat met bewustheid van hun ziel. Wilt u dat uit genade schenken, Heere? O, buiten Jezus is toch geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar leer ook uw volk en kinderen steeds meer en steeds weer het verbond te vernieuwen. Want dat is het leven van uw kerk. Ze leren zichzelf kennen als verbondsbrekers, elke keer weer opnieuw. Ontrouw, ontrouw. Maar die trouw van u, dat u elke keer weer uw kerk opzoekt en dat het verbond van uw entwege altijd weer vernieuwd wordt, omdat het zo vast en onverbroken ligt. Maar als u komt en u vervult de ziel met uw liefde, dan wil uw kerk niets liever om het verbond weer te vernieuwen, steeds weer opnieuw. Dat onderwijs mogen wij deze morgen ook horen. Het zal de laatste ontmoeting zijn tussen Jonathan en David, maar in die laatste ontmoeting liggen ook weer geestelijke lessen opgesloten. O, dat we hier in uw huis of thuis mogen luisteren met een heilbegerig hart om dat onderwijs te mogen ontvangen. Wilt gij dan ook uw knecht geven wat nodig is en alles wat hem kan hinderen in het spreken, in het vertolken van uw woord, in het doorgeven van de menigelei genade. Heere, wilt u dat wegnemen? Sterk hem en leid hem in uw waarheid. En dat we samen op en onder de kansel mogen ondervinden. Ja, waarlijk, het is een tende samenkomst, opdat u gaat vervullen waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn. Daar ben ik in het midden. Ja, want uw naam is Immanuel, God met ons. Leer het ons, Heere, voor het eerst en steeds weer opnieuw. Dan dragen we elkaar opnieuw aan u op met alle zorgen en noden die er zijn. U kent de bedroefden, de rouwdragenden, wilt u ze vertroosten, wilt u ze sterken, als het heimwee groot is, als het gemis ingeleefd wordt, als we onze aanspraak zo missen, Heere, wilt u dan kracht geven, dat we met al die zorgen, verdriet en nood bij u terecht mogen komen. U kent de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de psychisch zieken, u weet het, Heere, u kent de worsteling, ook degene die kuren moeten ondergaan, medicijnen moeten slikken, die in behandelingen zijn, degene die afspraken hebben met artsen, die wachten op uitslagen, of dat er een ingreep moet plaatsvinden, u weet al die dingen. En Heere, we mogen het in uw hand leggen, dat al die zorgen, al die noden ook aan u mogen verbinden, maar dat we bij dat alles ook eens bij de oorzaak terecht mogen komen van al die gevolgen, smarten in dit leven. Het is de zonde waardoor alles gekomen is in deze wereld. Leer ons dat te zien, Heer. En het kan soms zo drukken. Het kruis en het leed wat we ook soms in het verborgen dragen. Maar U weet het. En laat het deze morgen geen hindering zijn in het luisteren naar Uw woord. Wilt U alles wat ons kan hinderen wegnemen, ook de duivel, Heere. Die komt ook altijd mee. Die heeft ook altijd van die aanvechtingen. En die weet ook altijd weer dingen te verzinnen waardoor we afgeleid worden van Uw woord. Maar Heere, U bent toch degene die hem overwonnen heeft. Gedenk ook degene die wankelen ten dode. En die het zo moeilijk hebben. Heere, zie een gunst op hen van boven. Houd ons vast, onze kinderen, onze jongeren en onze ouderen. Denk nog aan uw verbond, Heere. Zie een gunst op ons van boven. Verdiend hebben we het niet. Maar we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. Ik krijg gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven, terwijl we samen gaan zingen naar Psalm 20, de versen 3, 4 en 5. Psalm 20, de versen 3, 4 en 5. van de prediking gaan wij samen zingen, Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. Mijn tranen hebt geen uw fles vergaard. Is hun getal niet in een boek bewaard, niet op uw rol geschreven? Wat er verder volgt, Psalm 56 en daarvan het vierde vers. Na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, in het dagelijkse leven ontmoeten wij mensen. De een ontmoet veel mensen. De ander ontmoet weinig mensen. Er zijn zelfs voorbeelden dat sommige mensen nauwelijks ontmoetingen meer hebben. Wat een eenzaamheid kan dat geven als we een hele week niemand zien. Maar doorgaans hebben wij allen toch wel wat ontmoetingen in de week. Onverwachte ontmoetingen, geplande ontmoetingen, soms ook onaangename ontmoetingen. Maar er zijn ook van die ontmoetingen die zijn onvergetelijk. Aangename ontmoetingen. En van al die ontmoetingen die wij hebben in ons leven, moeten we altijd één ding goed bedenken. Wanneer wij iemand ontmoeten, kan het altijd de laatste keer zijn dat wij iemand van aangezicht tot aangezicht ontmoeten. Het is niet vanzelfsprekend dat je iemand die je in de afgelopen week hebt ontmoet, ooit nog een keer op aarde zal zien. Waarom niet? Omdat de dood elk u wenkt, het zij dat u zelf moet sterven, het zij dat die ander moet sterven die u in de achterliggende week hebt ontmoet. Staan we daarbij stil? Bij al die ontmoetingen die we hebben? Ook moeder, als 's morgens je kinderen de deur uitgaan? Kan een laatste ontmoeting zijn. En dan nog iets. Wat hebben we in die laatste ontmoeting tegen elkaar gezegd? Waar hebben we het over gehad? Hoe zijn we uit elkaar gegaan? Vanmorgen zullen wij een laatste ontmoeting gaan vernemen. Tussen die twee zielenvrienden, weet u wel, Jonathan en David. Ja, het was een onvergetelijke ontmoeting. Een ontmoeting van blijvende waarde. Nee, nog David, nog Jonathan kon op dat moment vermoeden dat het de laatste keer zou zijn. Maar het was wel de laatste keer. En wat ze in die laatste ontmoeting samen besproken hebben, is zo tot grote troost geweest. Is zo tot bemoediging geweest voor hen beiden. Kom, laten we dan eens gaan luisteren en getuigen zijn van die laatste ontmoeting van die beide zielenvrienden op aarde. Dat is dan ook het thema voor de prediking. Jonathans laatste ontmoeting met David op aarde. Jonathans laatste ontmoeting met David op aarde. Drie gedachten. Allereerst staan we stil bij Jonathans betrokkenheid op David. Dat kunnen we opmaken uit vers 16a. Toen maakte zich Jonathan, de zoon van Saul, op en hij ging tot David in het woud. In de tweede plaats willen we overdenken Jonathans woorden tot David. Dat vinden we in het vervolg, vers 16b en 17. En hij versterkte zijn hand in God en hij zeide tot hem: vrees niet, want de hand van Saul, mijn vader, zal u niet vinden, maar gij zult koning worden over Israël en ik zal de tweede bij u zijn, ook weet mijn vader Saul zulks wel. En tenslotte staan we stil bij Jonathans afscheid van David, vers 18. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. En David bleef in het woud, maar Jonathan ging naar zijn huis. Jonathans laatste ontmoeting met David op aarde. We staan stil bij drie gedachten. Zijn betrokkenheid op David, zijn woorden tot David en zijn afscheid van David. O, wat heeft het Jonathan een pijn gedaan, diep in zijn hart. Wat was hij gegriefd in zijn ziel, toen hij merkte dat zijn vader Saul ten volle besloten had om zijn geliefde vriend te doden. We hebben de vorige keer gehoord en we kunnen het lezen in 1 Samuel 20 vers 34 dat hij bekommerd was om David omdat zijn vader hem gesmaad had. En openlijk heeft Jonathan toen afstand genomen van zijn vader Saul. En in dat afstand nemen van zijn vader kwam tegelijkertijd openbaar, openlijk openbaar zijn keuze voor David. en trouw aan zijn belofte die hij aan David gedaan heeft, is hij het veld ingetrokken om David deze verdrietige boodschap te gaan brengen dat Saul ten volle besloten had David te doden. En ze hadden ook samen afgesproken op welke wijze David dit aan Jonathan bekend zou maken. Hij zou een schietoefening gaan houden in het veld met zijn wapendrager in de buurt waar David zich zou verstoppen. En hij zou een pijl afschieten. En als de pijl verder zou komen dan de plaats waar David verborgen was, dan zou het voor David duidelijk zijn: ik kan niet meer terug. Ik moet verder vluchten. De pijl ligt verder. Saul zoekt mij te doden. En zo heeft David het gehoord en vernomen. Hij moest dus verder vluchten. Hij werd een zwerveling op aarde. De weg naar de troon werd voor David een weg van vernedering, diepe vernedering. Maar voordat hij een weg moest vluchten, zoals die pijl dat had gezegd, hebben ze elkaar nog ontmoet, hebben we gehoord. Want toen Jonathan zijn jongen weer naar huis had gestuurd met al die pijlen en die bogen, en toen kwam daar David uit zijn verborgen plaats tevoorschijn en hij kwam op Jonathan toe. En dat was een ontroerende ontmoeting tussen die twee geestelijke vrienden, met name voor David. Oh, hij was zo bedroefd. Ja, tot de dood toe. En hij voelde het: nooit, nooit zullen we samen mee kunnen optrekken. David moet vluchten. Jonathan moet terug naar Gibea, het hol van de leeuw. En zo hebben ze afscheid genomen. En ze dachten: we zien elkaar nooit meer. Toch zouden ze elkaar nog één keer ontmoeten. Dat zullen we vanmorgen gaan horen. Maar toen ze afscheid van elkaar namen, was één ding duidelijk. Daar in het veld, tussen die twee, lag het goed. Luister maar eens wat Jonathan zegt tegen zijn vriend David. Ga in vrede. Dat is een zegen als je uit elkaar mag gaan. Ga in vrede met God. Hetgeen dat wij beiden in de naam des Heren gezworen hebben, zeggende: de Heere zij tussen mij en tussen u, en tussen mijn zaad en tussen uw zaad, tot in der eeuwigheid. Zo gingen ze uit elkaar, Jonathan en David. En al waren ze elkaar uit het oog verloren, nee, niet uit het hart. Want dat blijkt, gemeente, uit het vervolg van de levensgeschiedenis van Jonathan. We hoorden de vorige keer dat hij bekommerd was om David, maar die bekommering is gebleven. Jonathan bleef bekommerd om David. En toen heeft hij geprobeerd om de weg van David na te speuren. Hij heeft geprobeerd om elke keer weer wat op te vangen over David. Hij heeft zijn wegen nagespeurd. Hij bleef betrokken op zijn vluchtende vriend. Hij bleef aan David denken, nu David in zo'n weg van vernedering gekomen is. Jonathan kon niet loskomen van David. En is hij te weten gekomen hoe de weg van David is gegaan? Jazeker, dat kunnen we uit de geschiedenis opmaken en dat was niet zo moeilijk. Want Saul die zocht elke dag en elke nacht om David te doden. En Jonathan woonde dicht bij Saul en wist precies wat zijn vader deed en wat zijn vader van plan was. En daarom duurde het niet lang of ook Jonathan kreeg te horen hoe Doeg de Edomiet zijn vriend gezien had in Nob bij de priester Achimelech, en hoe hij Doeg had gevraagd om het zwaard van Goliath en om broden om te eten. En toen heeft Doeg, die Edomiet, die heeft David bij Saul verraden. En Jonathan heeft het gemerkt, hoe daar Saul met een leger op zoek is gegaan om David te doden. En toen Jonathan dat hoorde, toen werd zijn ziel opnieuw bekommerd om David. En Jonathan moet ook geweten hebben hoe David op zijn vluchttocht de stad Keila bevrijd heeft van de Filistijnen. Maar ook heeft hij vernomen wat daarna gebeurd is, hoe de inwoners van Kehila zo ondankbaar waren over die grote verlossing die David had geschonken in de kracht des Heren, dat ze vanuit de vrees voor koning Saul David wilde verraden en wilde overgeven in de handen van Saul. En Saul heeft het gehoord wat er gebeurd is in Kehila. En hij roept heel het volk tezamen. En dat heeft Jonathan gehoord. Hoe Saul opnieuw met een leger naar David is gegaan om hem te doden. En daarom kon David niet in Kehila blijven. We hebben het samen gelezen, hoe hij de Heer om raad ging vragen, hoe hij de Heer om licht ging vragen en hoe de Heer hem geopenbaard heeft, dat er inwoners van Kehila inderdaad hem willen overgeven aan Saul en dat Saul er aankomt om hem gevangen te nemen in Kehila. En dan mag David weer vluchten. De Heer zorgt voor hem. Hij komt niet in de handen van Saul, maar waar moet hij dan naartoe? Dan vlucht hij naar een woestijn. Een woestijn ten zuidoosten van de stad Zif. 600 mannen, vrienden van David, waar hij enkele weken geleden nog mee samen heeft gezeten in de spelonk van Adullam. Met die 600 mannen gaat hij naar die kale, dorre woestijn, met zijn grote rotsgebergte, waar hij zich kan verstoppen voor Saul, dicht bij de Dode Zee. Maar ook daar is hij niet veilig. Want ook de Sivieten verraden hem en laten Saul weten dat hij daar in die woestijn is. En ook dat moet Jonathan geweten hebben. O, waar moet David nu heen, nu hij daar in die woestijn van Zif verkeert? Maar dan ontdekt hij daar in die kale woestijn een heel ruw bos. Met de naam Goreza, dat kunnen we in onze vertaling niet vinden, maar dat blijkt uit het grondtekst. Vers 15 heeft het vertaald met een woud, een heel dicht begroeid woud, waar hij diep ingetrokken is met die 600 mannen. En daar is hij een poosje gebleven. Daar heeft hij zich verstopt, jongens en meisjes, in dat hele dichte, woeste woud. En Jonathan heeft dat geweten. En dat kunnen we opmaken uit de eerste woordjes van onze tekst. Vers 16. Toen maakte Jonathan zich op, de zoon van Saul, en hij ging tot David in het woud. Jonathan heeft dus de vluchtwegen van David nagespeurd, en hoe meer hij van zijn vriend hoorde, hoe meer zijn ziel bekommerd werd om David. En dat wekte zo'n sterk verlangen in zijn ziel. Hij wilde naar zijn zielenvriend toe. Hij wilde hem opzoeken in deze moeilijke, vernederende weg. En wonderlijk, gemeente, waar Saul alle dagen David zoekt en overal zijn spionnen uitgezet had om maar iets van David te horen, vindt hij hem niet. Maar Jonathan wel. Jonathan vindt zijn vriend wel in dat dichte, woeste woud, Goreza genaamd. Ach, hoe kon Jonathan dat toch weten? Wie zal het zeggen? God de Heere regeert. O, die aanbiddelijke voorzienigheid van God. Het was de Heere die ervoor zorgde dat Jonathan en David, die twee hartsvrienden, elkaar nog één keer zouden ontmoeten. Jonathan verlangde zeer om zijn vriend te zien. Maar de Heere wilde ook zijn knecht David nog een keer versterken, vertroosten in de moeilijke weg die hij moest gaan. En daar wilde de Heere zijn vriend Jonathan voor gebruiken. Ja, gemeente, de Heere zelf heeft Jonathan de weg gewezen. En geloof maar, toen Jonathan op weg is gegaan om zijn vriend te ontmoeten, dat er gedurig dat gebed in zijn hart opgeklommen is tot God. O Heere, doe mij David ontmoeten. Het is gebeurd. Daar midden in dat woeste, dichte woud, Daar hebben twee kinderen van God elkaar ontmoet. En wat zal dat opnieuw niet een ontroerende ontmoeting geweest zijn. Nee, het staat niet met veel woorden beschreven. Maar het zal wel weer een ontmoeting geweest zijn op oosterse wijze. Ze hebben elkaar omhelst. Ze zijn elkaar in de armen gevallen. Ze hebben elkaar gekust. Ze hebben geweend voor het aangezicht van God vanwege dankbaarheid en blijdschap dat ze elkaar toch nog een keer mochten ontmoeten. Want ze voelden het goed aan. Dit is de trouwe zorg des Heren. Dit is zijn voorzienigheid. Het was een ontmoeting in God. Wat kunnen we daarvan leren, gemeente? Ik heb er 3 lessen in gezien. Allereerst gaat hier opnieuw in vervulling wat de wijze Salomo schreef in zijn spreukenboek. Een vriend heeft te alle tijden lief. En een broeder wordt in de benauwdheid geboren. Echte vrienden, jongelui, die zijn er niet alleen in voorspoed. Dat zijn geen vrienden. Kijk maar naar die verloren zoon. Toen hij een zak met geld had, had hij vrienden genoeg. Maar toen hij in de ellende terecht kwam, zag hij niemand meer. Nee, dat zijn geen vrienden. Echte vrienden, die zijn er ook in tegenspoed. En wat kunnen er juist in die moeilijke omstandigheden zo'n onverwachte ontmoeting goed doen? Zeker als die ontmoeting gezien mag worden als de trouwe leiding van God. In tijden van rouw, ziekte, verdriet, teleurstellingen, eenzaamheid, en dat daardoor Gods trouwe zorg plotseling onverwacht een ontmoeting mag zijn in de Heere. O, laat elkaar niet vergeten, gemeente, in tijden van tegenspoed. Dat is de eerste les. En dan de tweede. Wat we in deze ontmoeting kunnen opspeuren. Jonathan verlangde om zijn vriend David te zien nadat hij zijn wegen had nagespeurd. Jonathan wist dus blijkbaar van de wegen af die David moest gaan. Jonathan was zo betrokken op zijn geestelijke vriend. En wat is het een zegen als er tussen degene die de Heere vrezen liefdesbanden mogen komen. Dat je elkaar bij tijden op mag zoeken. Dat je elkaar bij tijden mag spreken van hart tot hart. En dat je van elkaar weet hoe het ligt. Dat je ook verstaat als de een bijvoorbeeld in duisternissen wandelt en het moeilijk heeft. Of dat je mag verstaan dat er bij de ander ruimte gekomen is door het evangelie in Christus. Oh, dat geeft een geestelijke betrokkenheid op elkaar. En als die geestelijke betrokkenheid er is, dan zal dat ook geestelijke werkzaamheden geven aan de troon der genade. Om elkaar, al ben je dan op verschillende plekken, al zitten er misschien kilometers tussen, maar dat je elkaar bij wijze van spreken kennelijk mag ontmoeten voor de troon der genade. En dat je daar iets mag van beleven in de binnenkamer van God. Dat je zelf gemeenschap met de Heere mag hebben. En dat je de nood van de ander aan de Heere mag voorleggen. En dat je tegelijkertijd ondervindt. Dat is iets wonderlijks. Maar dat er kilometers verderop ook iemand op zijn knieën ligt. Met dezelfde zaak voor Gods aangezicht. Om dan vervolgens elkaar ook weer eens te mogen ontmoeten van aangezicht tot aangezicht. Om zo elkaar weer eens in het hart te mogen kijken. Want echt, gemeente, leven zoekt leven. Want als het goed is, zijn al Gods kinderen zielenvrienden van elkaar. Omdat ze allemaal door het geloof verbonden zijn met die grote vriend, Jezus Christus. Zie toch eens hoe Jonathan en David op elkaar betrokken waren. Ze hadden elkaar lief in Christus, met de liefde van hun hart. Ja, van hen kon gezegd worden, ziet hoe lief zij elkaar hebben. Kinderen van God in ons midden. Gaat u ook zo met elkaar om? Ten slotte heb ik nog een les gezien. In de betrokkenheid van Jonathan op David. We hebben het al meerdere keren gezien, gemeente, dat David toch het type is van de Heer Jezus Christus. En we hebben ook al verschillende keren gezien dat Jonathan het beeld is van de kerk des Heren. En nu zien we in dit stukje van zijn levensgeschiedenis dat Jonathan betrokken is op David. En hij verlangde naar David, juist toen hij moest vluchten. Juist toen David in een weg van vernedering gekomen was. En misschien mag je al in je gedachten met me meepreken. Raken Gods kinderen ook niet betrokken op hun zielenvriend juist in zijn vernedering? Wordt de weg, de via dolorosa van de Heer Jezus Christus geen dierbare weg voor allen die hem lief krijgen? Want wie met zijn schuld van doen krijgt, die krijgt niet allereerst een verhoogde Christus nodig, maar juist een vernederde Christus. En die raakt juist zo betrokken op de weg van zijn vernedering. En die krijgt zo'n honger en zo'n dorst in zijn ziel om de trappen van Jezus vernedering na te speuren. Mag je dat ook doen? Kom, zeg het eens. Is de borgtochtelijke weg van Christus u ook zo dierbaar geworden, dat je niet na kan laten, al is het midden in de zomer, om die na te speuren? Ja, dat er diep in je ziel die vraag ligt, waar een antwoord op moet komen. Deed hij dat ook voor mij? En wat wordt een wonder als je onderwijs mag ontvangen in dat naspeuren van die weg der vernedering van uw grote lieve zielenvriend, kindersheren. En je mag gaan verstaan als je hem ziet gaan op die weg van zijn vernedering. Dat is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Dat doe je bij tijden zingen, o grote God, geduchte Heer. Uw gangen zo vol roem en eer zijn aan uw volk gebleken, de gangen van mijn God en vorst. O, dan verkeer je graag aan zijn voeten. Dan verkeer je graag onder de prediking van het woord, waarin een lijdende Christus wordt uitgestald. Daar trek je ziel op aan. Daar heb je zo'n honger en dorst om van zijn bloed en zijn gerechtigheid te mogen horen. Dan begin je niets liever dan dicht bij deze zielenvriend te zijn, om over hem te mediteren, om hem te mogen zien in zijn gadeloze zondaarsliefde, om hem te mogen overdenken in zijn lijden en sterven. Nee, dat zijn de slechtste tijden niet. Dat gaat gepaard met dat hartelijke gebed in je hart. Leer mij, o Heere, uw lijden recht betrachten. In deze zee verzinken mijn gedachten. O liefde, die om zondaars te bevrijden, zo zwaar moest lijden. Dan springt je hart alweer op van vreugde. En dan komt er weer zo'n verlangen, als je in je agenda ziet staan, dat het in de maand maart de lijdenstijd weer gaat beginnen, om met de kerk des Heren de gangen van Christus te mogen overdenken. Vanwege je hartelijke betrokkenheid op de weg der vernedering van uw zielenvriend, Jezus Christus. Maar kom, we gaan weer terug naar de geschiedenis. Jonathan en David hebben elkaar ontmoet in het woud. Nadat ze elkaar begroet hebben, gaat Jonathan woorden spreken tot David. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Jonathans woorden tot David. Inderdaad gaat die Jonathan tot David spreken. En uit de woorden die hij tot David gaat uitspreken, kunnen wij opmaken dat Jonathan de moeite, de strijd van zijn vriend heeft gevoeld en gepeild. Davids hart was vol vrees. En nu mag Jonathan zijn vriend gaan sterken in God. Dat is ook een genade, zeg. Als de een weet hoe het bij de ander ligt. Als de een vervolgens die ander mag sterken in God. Ja, wat is dat dan? Wat doet Jonathan dan precies? Nou, onze kanttekenaar hem het heel helder verwoord. Ik zal het u voorlezen. Hij, dat is Jonathan, sterkte en troostte hem, David dus, hem voorhoudende en indachtig makende de beloften Gods. Eigenlijk doet Jonathan twee dingen. Hij gaat zijn vriend eerst wijzen op de grote daden die de Heer in het verleden gedaan heeft. En dan hoor ik in gedachten Jonathan tegen David zeggen: David, weet je niet meer dat je mij vertelde hoe je als jongen en met de schapen van je vader op uitging? En dat je bij tijden een leeuw en een beer tegenkwam. En dat je in de kracht des Heren hebt mogen vechten met die roofdieren. En dat de Heer je hielp. David, weet je niet meer hoe je daar in de kracht des Heren, als klein mensje, toetrad tot die grote reus Goliath? Weet je nog, David, wat je toen tegen Goliath hebt gezegd? Ik kom tot u in de naam van de Heere der Ischare, de God der slagorden Israëls, die gij gehoond hebt. Weet je dat nou niet meer, lieve vriend? Ben je dat nou vergeten? O, vrees toch niet, David, want die God leeft toch nog steeds. Hij heeft jou uit zoveel benauwdheden, uit 6 benauwdheden verlost. Zal hij het dan ook nu in die 7e benauwdheid niet doen? O, hoor toch, lieve vriend David, mijn vader zal u niet vinden. Zo sterkte Jonathan zijn vriend in God. Door hem dus allereerst te wijzen op de wonderlijke daden van Gods redding in het verleden. Maar hij mag nog iets doen. En daar wijst onze kanttekenaar met name op. Hij mag David opnieuw de beloften van God voorhouden. God had David tot koning gezalfd. Dat was een feit. De olie had over hem gestroomd. Niet uit een kruikje, maar uit een keiharde hoorn. En God had het beloofd: David, je zult koning worden, niet Saul, niet Jonathan, maar David was Gods verkorene. En dan hoor ik Jonathan daar in dat woud zeggen tegen zijn vriend David: David, dat heeft de Heere toch beloofd. Zou hij het zeggen en niet doen? Spreken en niet bestendig maken? Niet, mijn vriend. U zult koning worden. Ja, lieve vriend, zijn macht is groot. Zijn trouw zal nooit vergaan. Al wat hij ooit beloofd hebt, zal bestaan. O, wat een zegen, zeg, als kinderen van God er zo voor elkaar mogen zijn. Al ligt het misschien heel onderscheiden van binnen en heeft de een misschien veel van de Heere geleerd en is de ander misschien nog maar net op de weg. Maar Gods kinderen vinden elkaar en ze gaan het leren in dit leven. Draagt elkanders lasten en vervult alzo de wet van Christus. Dan kan het gebeuren, gemeente, dat twee kinderen voor God elkaar ontmoeten. En dat er zo'n geestelijke band valt. En dat ze elkaar begrijpen in de wegen die de Heere met hen gegaan is. En dan kan het soms gebeuren dat een van de twee in nood komt. en dat de ander die nood mag peilen en voelen in zijn hart. En wat doet zo'n kind des Heren dan? Die gaat met die nood van de ander tot God. Dat geeft werkzaamheid aan de troon der genade. Ja, en dan wil de Heere zelfs wel eens opening geven en licht geven en woorden geven, zodat de een de ander mag sterken in het geloof. En als ze elkaar dan en op een later tijdstip weer mogen ontmoeten, misschien de andere dag wel, dat de Heere de een woorden geeft om tot de ander te spreken en dat die ander in zijn moeite, verdriet en strijd vertroost en versterkt wordt en dat je samen kan zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. O, wat verrassend kan een onverwachte brief niet doen zijn. Een telefoontje, een bezoek, terwijl je zelf in nood en duisternissen bent en geen licht meer ziet, dat de Heere een van zijn kinderen stuurt om je te sterken, te vertroosten, niet met iets van jezelf, maar in God. O zalige momenten in het leven van Gods kinderen. Jonathan mocht zijn zielenvriend gaan vertroosten en sterken met de beloften van God. Hoe deed Jonathan dat eigenlijk? Nou, niet als een mens die het zo goed kon vertellen, hoor. Niet als een mens die het paadje helemaal kon uitstippelen. Hij deed het ook niet als een hoogbekeerd mens. Maar opnieuw komt in deze geschiedenis zijn ootmoed en nederigheid openbaar. Hij komt niet op de troon. Nee, David. En dat gelooft hij vast. Nee, die hoge en die eerste plaats in Israël is niet meer voor Jonathan. Die is voor zijn vriend. Hij zal de tweede zijn, de ondergeschikte. En blijkbaar heeft David daar ook over gesproken met Jonathan. En blijkbaar hoorde dat ook bij de weldadigheid des Heren, dat hij de tweede zou mogen zijn in dat rijk. En blijkbaar hoorde dat ook onder die verbondsluiting. Nee, het is er nooit van gekomen. We zullen het volgende week gaan horen. Voordat David koning wordt in Israël, zal de Heere zijn lieve zielenvriend wegnemen uit dit leven. Maar nochtans lag die belofte er wel. En het was een grote begeerte van Jonathan, al zou hij dan zelf geen koning zijn, al zou hij niet de eerste zijn, hoewel hij de kroonprins was. Het gaf niet. Hij was ermee eens geworden, maar het was een grote genade voor hem, als hij dan die tweede mocht wezen. Niet meer de eerste, maar ondergeschikt, maar dan wel dicht in de nabijheid van zijn vriend David. Nee, het is met Jonathan nooit gebeurd. Wel met zijn zoon, met Mephibozet. Die zal later de weldaad ontvangen dat hij een woonplaats krijgt in Jeruzalem en dat hij dagelijks mag eten aan koningstafel en dat hij voor David is als een van zijn zonen. Is het ook uw begeerte? Is het ook jouw begeerte om nabij hem te zijn, die grote Davidszoon? Heb je geleerd dat je eigen ik moet sterven? Heb je al geleerd dat je van de troon af moet? En dat die troon alleen voor Christus is? Het is zo'n moeilijke weg. Om een nul te worden voor God. En dat Hij alles is. En toch is het de les die al Gods kinderen gaan leren. Hij moet wassen en ik minder worden. Maar als ik dan maar minder moet worden, tot nul moet worden, het geeft niet, Heere, maar dat ik dan toch dicht bij u mag leven. Want dat is het leven, om dicht bij mijn koning te zijn, dag en nacht. Ik wil u tenslotte nog een rijke boodschap doorgeven naar deze geschiedenis in de tweede gedachte. Jonathan, die mocht David sterken in God. En dat heeft hij gedaan toen David een vluchteling was. Toen David in een weg van vernedering gekomen was. Een versterking in God, terwijl hij vernederd werd. En heeft Davids grote zoon dat ook niet ondervonden in zijn leven hier op aarde? Want vergeet niet, gemeente, dat de Heer Jezus Christus als mens leed, zoals u en ik. Echt mens. En dat hij naar zijn menselijke natuur, in dat zware, smartelijke lijden, bij tijden hunkerde naar een versterking van zijn vader. Een versterking in God. O, toen hij door de duivel zo zwaar werd verzocht in de woestijn. En hij toch staande mocht blijven. Toen is de Heer na die zware verzoeking tot zijn zoon gekomen. Hij heeft engelen uit de hemel gezonden naar die woestijn. Om zijn kind Jezus in dat zware smartelijke lijden te sterken. Waar zijn kerk in het paradijs is gevallen in de zonde. Waar zijn kerk in het paradijs heeft geluisterd naar de Satan, bezweken is van in zijn verzoeking. Daar moest Christus Jezus in de woestijn. Wat een contrast met de Hof van Eden. Maar daar in die kale, naakte, dorre woestijn moest hij die verzoekingen 3 maal ondergaan. En hij was mens. Hij had 40 dagen niets gegeten en niets gedronken. Wat heeft hij gehongerd? Het staat in de schrift. En dan komt die verzoeker en hij zegt, je kan toch uit die steen brood maken? Ja, dat kon hij. Het was heel eenvoudig voor de Heer Jezus. Hij zou maar 1 woordje over te zeggen en die stenen waren brood. Een overvloed van brood. En hij had zo'n honger, zo'n honger, zo'n honger. Hij was mens. En hij deed het niet. Dat was lijden. Zwaar lijden voor hem. En toen kreeg hij daarna versterking uit de hemel. De engelen kwamen. En als ik hem dan later zie liggen. In de hof van Gethsemane. Heb je hem ook eens zien liggen? Als een worm en geen man. Te kruipen onder de toorn van God. Dat zo zwaar drukt. Dat het bloed naar buiten werd geperst. En dat ik daar een zuchten hoort, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed op deze weg der vernedering. Toen kwam daarna een engel uit de hemel en hij versterkte Christus. Maar weet u wat ook zo'n troost en versterking is geweest voor Christus op de weg van zijn vernedering? Als er op die weg van zijn vernedering zondaren tot hem kwamen, met een verbroken en een verslagen hart, die in hun zonden en ellenden zich tot hem, zich ter genezing wenden. En dan denk ik zo heel bijzonder aan die moordenaar aan het kruis, terwijl Christus daar hing in die brandende zon met de koorts in zijn wonden. En wat een lijden had hij al ondergaan. De nagels door zijn handen geslagen hing die daar in het vloekhouder schande. En terwijl die daar naar het diepst van zijn lijden ging, ging daar die rijke belofte in vervulling. Als ik mijn ziel tot de schuldoffer gesteld zal hebben, zal ik zaad zien. En het is daar op Golgotha gebeurd. Het was voor een ogenblik in dat zware lijden enige versterking toen hij die man hoorde zuchten, wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf.
waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Het moet voor Christus in de diepste momenten van zijn lijden toch enige vertroosting gegeven hebben, toen hij die man hoorde bedelen. Heere, gedenk mijner, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Er moet toch iets in dat smartelijke lijden zijn gaan trillen in zijn ziel, toen Christus op grond van het lijden waar hij mee bezig was, tegen die grote zondaar mocht zeggen namens zijn vader: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Ziet u, gemeente, dat was nou die vreugde die hem voorgesteld was, waarom hij het kruis heeft verdragen en de schande veracht. En als Christus nu in zijn diepe vernedering zo door zijn vader werd versterkt, zal dat dan ook niet gebeuren met zijn kerk in de benauwdheid? Hier ziet u het oplichten in deze heilsgeschiedenis. Jonathan mocht zijn zielenvriend sterken in God. Maar toen kwam het afscheid. Onze laatste gedachte. Jonathans afscheid van David. Hoe lang die ontmoeting geweest is in dat dichte bos weet ik niet. Het staat niet in de Bijbel. Maar één ding werd duidelijk, er kwam een einde aan. Die twee vrienden moesten afscheid nemen van elkaar. En kijk dan eens, gemeente, hoe ze dat opnieuw mogen doen. Ze gaan niet eerder uit elkaar, voordat ze opnieuw dat verbond wat ze samen voor God hebben gesloten, hebben vernieuwd. Aan het begin van vers 18 kunnen we het lezen. En die beiden maakten een verbond voor het aangezicht des Heren. Nee, ze maakten geen nieuw verbond, maar ze vernieuwden het verbond wat er al lag. Dat is niet de eerste keer geweest. Nadat ze die eerste keer samen het verbond voor Gods aangezicht hebben gesloten, hebben ze 3 keer dat verbond vernieuwd. Steeds weer was daar het verbond. Steeds weer hebben ze daar samen over gesproken. Juist in de meest moeilijke omstandigheden. Ook nu weer. Daaruit blijkt de rijkdom van het verbond. Wat een troost hebben ze daaruit geput. Dat verbond dat tussen die twee vrienden lag. En die troost zal hen blijven achtervolgen. Want als ze dat verbond hebben vernieuwd, gaan de wegen uiteen. David blijft in dat dichte bos. David blijft op de weg van zijn vernedering. En wonderlijk, het gaat bij David zo anders als bijvoorbeeld bij Abraham of bij Jacob. Die gingen zelf proberen de belofte te vervullen. David doet dat niet. Dat is ook een zegen, als de Heer je daarvoor bewaart. Hij gaat niet met een machtig leger naar Saul toe om hem te doden. Daar zou hij toch overaf van zijn. Nee, hij blijft in dat woud. Hij blijft op de weg der vernedering. Hij blijft wachten op Gods tijd. Al zal het nog heel moeilijk voor David worden. Al zal er straks een moment aanbreken dat hij het in de wanhoop haast uitroept. Ik zal één deze dagen nog omkomen in de handen van Saul. Nochtans bleef hij in de weg des Heren tot het Godstijd was. En Jonathan, ja, die gaat terug naar huis. Naar Gibea, waar hij woonde, dicht bij het paleis van zijn vader. Oh ja, hij zou natuurlijk het liefst bij David gebleven zijn, bij zijn zielenvriend, maar dat kan niet. Dat zou zijn vader nooit goed vinden, want wat mij opgevallen is, gemeente, ondanks de zondige weg die Saul ging, is Jonathan tot eind van zijn leven zijn vader trouw gebleven. Hij heeft, niet in zichzelf hoor, maar in de kracht des Heren, mogen gehoorzamen aan het 5e gebod tot het laatste toe. Maar dat viel niet mee voor die jongen. Dat is voor Jonathan ook een weg van vernedering en verdriet geweest. En daarom was het niet alleen voor David een weg van vernedering, maar ook voor Jonathan. Zo zijn ze uit elkaar gegaan. Maar ondanks die vernedering, ondanks de ellende, lag daar het verbond. O, ze waren voor eeuwig aan elkaar in Christus verbonden. Al werden de banden opgerekt. En al zou David straks zijn lieve zielenvriend als eerste moeten kwijtraken tot de dood. Maar de band is gebleven en die band is er nog steeds. Want beide jongens, beide mannen lagen vast in het verbond van God. Ze waren het geestelijke zaad van Abraham. Zij waren geestelijke verbondskinderen. En daar zal het u op aankomen, gemeente. Want kijk, als wij in Genesis 17 vers 7 lezen, dat God het verbond met Abraham zijn kind heeft opgericht, heeft hij dat niet alleen opgericht met Abraham, maar ook met zijn zaad. En die rode gouden draad is gebleven tot het Nieuwe Testament toe. Want Petrus zegt op de Pinksterdag, want u komt de belofte toe. En uw kinderen en allen die daar verre zijn, zo velen als het de Heere onze God toeroepen zal. En dan lees ik zo helder, zo zuiver schriftuurlijk in de catechismus, dat de kleine kinderen net als de volwassenen in het verbond Gods en zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonde en de Heilige Geest die het geloof werkt niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt. Maar dat betekent nog niet dat we daarmee ook geestelijke verbondskinderen zijn. Dan moeten we wederom geboren worden, gemeente. Dan zullen we door het geloof met Christus verenigd moeten worden. Kijk, en als dat nou gebeurt, als de Heilige Geest dat wonder nou gaat werken in je hart, ja, dan weet je dat. Dan ga je door het geloof verstaan om in een verbond te treden met God. O ja, dat gaat eenzijdig van God uit. Daar zit niets van de mens bij. Maar hoe komt dan een zondaar zo ver en dat hij in het verbond met God gaat treden? Ach, dat is het werk van de Heilige Geest. Die gaat plaatsmaken in het hart van een mensenkind om alles af te breken wat die verbondsluiting in de weg staat. Dan blijft er niets meer van je over als een mensenkind met zonde en schuld. Dan wordt het juist een onmogelijkheid om vanuit uw kant met God in het verbond gaat treden. Tenzij dat die grote verbondsmiddelaar, de Heer Jezus Christus, zich gaat openbaren. Die alles gedaan heeft, zodat een zondaar door het geloof weer in een verbond met God kan treden. En dan gaat de Heilige Geest een zondaar trekken, als een uitgewerkte zondaar tot Christus, om door het geloof met Christus in een verbond te treden, en in Christus met God. En als dat in je leven gebeurd is, dan wil je niets liever dan steeds weer dat verbond vernieuwen. Want je komt erachter dat je een verbondsbreker bent, juist na ontvangen genade. Dat er altijd weer die zonden zijn die de band met God van uw kant willen doorsnijden. Dat er een scheiding komt tussen God en uw ziel. En wat een wonder dat Hij dan altijd weer de eerste is om zijn kerk op te zoeken, zodat Hij zijn kerk weer gaat verwaardigen door het geloof in dat verbond met Hem te treden, steeds weer opnieuw. En wat krijgt dat verbond dan een grote waarde? In tijden van aanvechtingen, verdrukkingen, duisternissen, geestelijke verlatingen, zelfs als je verachtend bent in de genade en Hij komt als eerste weer om je uit je ellende te verlossen en in zijn gemeenschap te brengen, o, dan wordt je ziel vervuld met heilsbespiegelingen en dan wil je niets liever om dat verbond. Ach, je weet zelf niet hoe je het moet doen. Maar dan wil de Heilige Geest het je leren dat verbond te vernieuwen. En dat wil heel eenvoudig zeggen dat je in de binnenkamer voor God En ik zeg het maar heel teer, heel eenvoudig, met de Heer Jezus ga spreken over dat verbond. En dan zal de Heilige Geest het geloof geven, zodat je weer aan Hem verbonden wordt. En wie met Christus verbonden is, is verbonden met de Vader. Ja, dat de Heer zelfs zo laag afdaalt tot zijn aangevochten kerk. En dat hij hele eenvoudige verbondstekenen gegeven heeft. Een paar druppeltjes water, een klein stukje brood en een slokje wijn. Maar wat een waarde gaan die kleine tekenen krijgen in het licht van dat verbond dat zo vast is, dat zo onverbroken is. Dat elke keer, kindersheren, als je in het midden van de gemeente weer van die druppeltjes water ziet vloeien op het hoofdje van een kind. En elke keer als je weer een stukje brood van je meester mag ontvangen en de beker om daar een slokje uit te drinken, wil de Heer het verbond vernieuwen. En als de Heilige Geest erin meekomt, wil Hij door het geloof schenken om van uw kant ook dat vaste verbond weer te vernieuwen. En dan kunnen er geen momenten in het leven van Gods zwervende kinderen op aarde zijn, dat het zo donker niet kan wezen. Maar als ze dan mogen denken aan dat eeuwige, vaste verbond, dat echt van geen wankelen weet, dan gaan ze het bij tijden toch weer zingen. Dit weet ik vast. God zal mij nooit begeven. Niets, niets, niets maakt mijn ziel vervaard. Amen.
Thank you.
dat wij de Heer nog bidden en danken. Heere, zo gaf u te spreken en u gaf te luisteren. En dat we ook eens als een arme zondaar aan uw genade troon terecht mogen komen en zicht mogen krijgen op dat verbond der genade. Om dat woordje genade toch eens te mogen spellen. Heere, dan hebben wij niets verdiend dan alleen de dood. Maar juist dan wordt genade zo'n groot wonder. Genade voor de grootste der zondaren. Genade op grond van Christus bloed. Om u weer tot ons deel te krijgen. Om weer in gemeenschap met u te krijgen. Te komen. Wilt u dat uit genade werken? Heere, dat we die ontmoeting mogen kennen. En als we die ontmoeting kennen, gaan we uitzien naar ontmoetingen met uw kerk. Geef dat, Heere, dat ook op aarde de gemeenschap der heiligen openbaar mag komen. En dat wilt u gebruiken tot uitbreiding van uw koninkrijk. Opdat uw kerk een lichtend licht en een zoutend zout zou mogen zijn. Hartelijk dank dat we zo onder uw woord mochten zijn. Brengt u ons vanavond weer samen om onderwijs te krijgen over uw woord dat een testament wordt genoemd. Het boek des verbonds. Doe het nog uit genade om Jezus wil. Amen. Wij zingen tot slot het psalm 48 en daarvan het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden. Ter dood toe zal hij ons geleiden. 48 vers 6. Alleen in vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.